Ja, de beroemdste leerling van Johann Sebastian Bach heet Goldberg. Het gekke is dat Johann Gottlieb Goldberg bekend is van de Goldberg-variaties. U hoorde dat net even, voor het geval u het niet herkend had. Maar van zijn leven is vrijwel niks bekend. Het verhaal gaat dat Bach het muziekstuk heeft gecomponeerd voor een graaf die leed aan slapeloosheid. En dat de toen 14-jarige Goldberg die virtuose variaties heeft gespeeld voor die graaf, zodat hij zich nog een beetje prettig voelde 's nachts. Schrijver Bert Natter raakte gefascineerd door het verhaal en ging op zoek, en dat resulteerde in een lijvig boek getiteld Simpelweg Goldberg. Welkom, Bert Natter.
Goedemorgen.
Ja, eerst maar eens even bij de basis. Hè. Wie was die Goldberg? Ik zei al, 14 jaar, een leerling van Bach. Wat weten we er nog meer van?
Nou, vrij weinig. Er is ooit iemand op hem gepromoveerd. Een Duitse muzikoloog, Ernst Dadde. Die ook een campingpionier was. Die is ook in Duitsland Ernst Dadde campingplatz naar hem vernoemd. Dus dat is een leuke... Vind ik een hele fijne dubbelcarrière. Maar goed, die is gepromoveerd op Goldberg. En het enige exemplaar van die dissertatie, dit heb ik niet verzonnen, is dat verscheen in 23. En het enige exemplaar is in de oorlog bij de bombardementen op Bonn verloren geraakt.
Dus dat is er helemaal niet meer?
Maar, dus als er dan al iemand iets over hem heeft uitgevonden, dan is dat ook weer uit de handen van ons nabestaanden, zou ik maar zeggen, geslagen.
Nou ja, het verbaast me eigenlijk wel, want die Goldberg-variaties zijn heel bekend geworden, met name door Glenn Gould. Die versie hoorde daarnet ook van, tenminste een stukje. En er is ook in Duitsland nooit iemand echt naar op zoek gegaan?
Nou, ze zijn wel geïnteresseerd in Goldberg, maar alleen in combinatie met Bach. Ja. Niemand zou in Goldberg geïnteresseerd zijn als hij niet op de een of andere manier door toeval, min of meer, hij heeft er wel waarschijnlijk echt gespeeld hoor, maar door toeval is gekoppeld als een soort vastgezet aan die variaties.
Ja. Maar waarom was Bert Natter wel geïnteresseerd?
Nou, omdat ik het zo'n mooi verhaal vond, dat die graaf met die slapeloze nachten en dan zo'n kleine jongen op het klaversymbool in de kamer daarnaast die stukken van Bach spelen. En veel moderne Bach-kenners die twijfelen erg aan dat verhaal. Want die zeggen, ja, die Goldberg was eigenlijk veel te jong, een kleine jongen, die kon dat helemaal niet spelen. En Bach heeft dat werk gedrukt en niet opgedragen aan de graaf die hem ervoor zou hebben betaald. Dus dat klopt allemaal niet. En toen dacht ik al 15 jaar geleden, toen ik nog geen roman schreef, van, goh, dat is eigenlijk wel een mooi iets voor een novelle. Daar dacht ik eigenlijk aan. Ja? Maar dat werd dus een heel dik
novelles zijn meestal geen 600 pagina's.
Nee, precies. Dus gaandeweg werd ik wel gefascineerd. En ook wel doordat Goldberg een figuur was die waar weinig over bekend was. Daar kon ik veel van maken natuurlijk.
Bert, ik heb je vorige boek gelezen, Remington. Dat was had een keurige dikte. Hoe is het zo uit de hand gelopen?
Ja, dat...
Met plezier hoor, overigens.
Oh, nou, dat is fijn. Ik had ook veel plezier in het vertellen. En ik ontdekte veel. En ik merkte dat hij zoveel kanten had. En ik benader hem ook vanuit een muzikoloog in onze eigen tijd. Of eigenlijk een niet afgestudeerde muzikoloog.
Een lessage of savage. Ja. Een soort alter ego.
Van mij?
Van, ja.
Oh, ja. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat lijkt wel een beetje op mij. Ik ben een gesjeesde student.
Muzikologie?
En hij is muzikologie.
En rommelt wat met verschillende vrouwen?
Ja, hij doet. Ja, dat doe ik dan weer niet.
Maar,
waarom niet? Oh nee, dat is een ander onderwerp.
Maar goed, ga verder, sorry.
Zo langzamerhand, het groeit en ik schrap ook wel veel. Dat is het gekke ook nog. Dus bijna de helft heb ik weggegooid. Maar uiteindelijk bleef er toch veel over. En
maar het moest geen biografie worden.
Nee, dat kan eigenlijk ook niet. En daar ben ik ook niet voor. Dan moet je echt, Luc Kooijmans, die je Onno net noemt, nemen. Of Onno zelf, iemand die echt de feiten opzoekt. En ik heb juist eigenlijk aan de hand van de feiten die op de achterkant van een envelop passen, heb ik geprobeerd dat leven op te rekken. En ook wel geprobeerd, hij heeft een tragisch slot van zijn leven aan TBC overleden.
Hij is heel jong overleden.
Heel jong, 29, dat maakte hem dramatisch. En ik voelde ook wel moeite, zoals ik wel vaker heb met die personages, om ze uiteindelijk dood te laten gaan.
Was het, je bent voor dit boek naar Dresden gereisd, tenminste, dat neem ik aan.
Ja.
In ieder geval die meneer Savage, die doet dat in het boek. Dat is een belangrijke stad, hè, voor dat verhaal van Goldberg en Bach.
Ja, zeker. Ja. Ik ging er ook. Ik dacht op een gegeven moment dat ik klaar was. Toen dacht ik, nou moet ik nou wel naar Dresden, want als ik straks bij de nieuwsshow zit, dan gaan ze natuurlijk vragen.
Precies.
Ben je wel eens in Dresden geweest?
Ja.
En inderdaad ben ik geweest. En toen heb ik ook wel heel veel uitgevonden en gezien met eigen ogen. Dat was natuurlijk heel fijn. En die stad ook ondergaan.
Gekke stad, toch?
Een hele vreemde stad, want die is natuurlijk op 13 en 14 februari 1945
volledig plat
gegooid. Ja. En dan hebben we het echt over zoiets als nou ja, 3-4 keer Delft, zo'n soort historisch centrum dat compleet van de aardbodem is verdwenen.
En weer gedeeltelijk opnieuw opgetrokken.
En weer voor een deel teruggezet, maar dan wel zo dat het eigenlijk als het ware als een soort... Ja, ik zeg ergens in het boek ook als een kind dat zijn speelgoed heeft laten liggen op de grond. En staat, hier staat wat en daar staat wat. En dat hebben ze daar ook gedaan. Dus grote kerken teruggezet, maar eromheen alle kleine straatjes zijn weg. Dat zijn vaak allemaal pleinen. Dus het is een soort groot museum waar je op dinsdagavond was ik er bijvoorbeeld, in oktober. Dan loop je helemaal alleen door die straten. Dat is heel gek. Dan kun je, als je in Amsterdam komt of in Rotterdam of in Berlijn of Londen, dan kun je niet voorstellen dat je door het historische centrum, dat je, weet ik veel, bij Sint Paul's Cathedral loopt en dat er niemand is. Ja. Nou, dan kan daar wel. Er rijden geen auto's, er wonen geen mensen.
Maar je hebt je ook geprobeerd voor te stellen hoe Dresden eruit zag destijds.
Ja, ja. Ja, zeker. En ook de drukte die je toen had. En het was toen echt een centrum in het midden van Europa. Een hele belangrijke stad. Een hele rijke stad ook. Met een geweldig. En dat was ook wel een van de ankerlers voor mij om aan de slag te gaan. Ik ontdekte dat Goldberg in dat orkest van Dresden had gespeeld. En het was toen het beste orkest van de wereld. En dat vond ik wel een hele mooie arena om een figuur in te zetten. Tussen allemaal zeer getalenteerde andere mensen speelde hij daar in het orkest bij de grootste zangers van die tijd.
En daar wordt het boek eigenlijk ook een historische roman.
Ja, zeker. Ja, het begon ook eigenlijk wel als een historische roman. Maar toen bleef Goldberg voor mijn gevoel veel
te
veel...
Het begint met die gesjeesde student Utrecht.
Ja, maar toen ik ermee aan het schrijven was, in een oudere versie... had ik echt een soort traditionele historische roman, dacht ik, te kunnen maken. En ik merkte dat toen ik die muzikoloog had bedacht, die Sebastiaan... Die is eigenlijk onze ingang in die tijd. Dus dankzij hem komt Goldberg volgens mij, hoop ik, heel naderbij. Je noemt net Remington. Dat gaat over een vader en een zoon in een auto van Hamburg naar Nederland. En dan hoop ik dat je als lezer op de achterbank bij die vader en die zoon zit. En bij Goldberg hoop ik ook dat hij heel dichtbij komt. Dat je ook denkt, dit is allemaal echt gebeurd.
Wat heb je nog meer gevonden in Dresden, behalve dan dat hij daar in een orkest speelde?
Wat heb ik daar? Ja, ik heb allerlei gekke dingen. Bijvoorbeeld, er is een brug over de Elbe. Die zie je ook altijd op foto's en zo. En het duurt 5 minuten om daar overheen te lopen. Dat was wel fijn om te weten. Dan denk ik, oh ja, als hij naar de andere kant van de stad wil, dan is hij al 5 minuten bezig om alleen die brug over te lopen. En die fysieke ervaringen, die zijn wel echt fijn om toe te passen. Want anders zit je toch een beetje op nou ja, zoals andere mensen als ze een stad gaan bezoeken, misschien eerst ook even op Google te kijken. En denk je, oh ja, er is een brug over de Elbe. Nou ja, je hoort de geluiden van de stad dan niet meer, van de moderne stad, als je midden op die brug staat. Nou, dat was natuurlijk in de 18e eeuw, weet je, dat het dan eigenlijk volkomen stil moest zijn, behalve de stroming van die rivier. Ja. Dat zijn fijne dingen om te ontdekken.
Ja. Een belangrijke bijfiguur is de componist Johan Adolf Hasse.
Ja.
Vanmiddag wordt er een opera-concertante van hem uitgevoerd in het concertgebouw. Veel luisteraars kennen hem niet zo goed, terwijl hij in die tijd groter was dan Bach bijna. Hè?
Ja, hij was zeker veel beroemder. Ja. Tiental jaren bepaalde hij eigenlijk het muziekleven in heel Europa. Zijn opera's werden overal gespeeld. Hij verdiende al een basissalaris al zeker 10 keer zoveel als bijvoorbeeld Bach verdiende of maximaal. Hij was een enorme geliefde man. En hij was getrouwd met de beste zangeres van zijn tijd, Faustina Bordoni. Dus ja, dat is een hele fijne bijfiguur. Die krijgt bij mij de ambitie om die Hasse van zijn troon te stoten. Hij neemt het ook nog op tegen Frederik de Grote. Dus hij,
maar dat is iets wat je gewoon zelf bedacht hebt. Dat weet je niet.
Dat weet ik niet. Nee,
dus dat is geen dagboekje van Goldberg bewaard gebleven, waar jij zijn dromen in heeft opgeschreven.
Nee, het is maar heel weinig. Er zijn wel echt wel mooie, hele kleine quotes over van mensen die over hem schrijven. Over hoe eigenzinnig en stijfkoppig en ook wel arrogant hij was.
Maar daarom moest het natuurlijk ook een roman worden, want er was gewoon ook te weinig materiaal.
Ja. Maar wel een mooi dramatisch leven. Terwijl die Hasse, die veel beroemder was. Ja, die werd 89 of zo. En daar is niks eigenlijk over op te merken. Waar je als romanschrijver wat mee kan. Ja.
Nou, dat weet je niet.
Nou, tenminste, dat denk ik. Ja.
Heb je het gevoel dat je met zoiets als erestel bezig geweest bent, of niet?
Nou, dat niet.
Is het daar te veel fantasie voor?
Nee, maar ik hoop wel, dat is wel zo, dat ik denk van, ik hoop dat mensen die hele tijd die zeg maar tussen Bach en Mozart zit, voor klassieke muziekliefhebbers is dat een soort niemandsland waar je niet komt. Het zijn tientallen jaren waar mensen denken dat er niks gebeurt. En dan zijn de zonen van Bach actief en die Hasse is actief en Goldberg en andere leerlingen van Bach. En die maken ook allemaal hele mooie muziek. Dus dat is wel wat ik een beetje wel eens denk van, ik hoop dat mensen als ze dit lezen dan die muziek gaan luisteren. Dat is nu ook heel makkelijk met YouTube en Spotify. Kun je dat allemaal opzoeken. Al die muziekstukken die erin voorkomen, die kun je allemaal luisteren. Ja. En die is ook zeer de moeite waard. Dus nou ja. In die zin is het dan wel eerherstel.
Ik begrijp dat je boek officieel gepresenteerd wordt vanmiddag, hè, in de stad Schouwburg. Paul Witteman.
Ja, in het Concertgebouw. Ja.
Concertgebouw natuurlijk. Ja. En daar is dus ook die opera van Hasse te horen. En die is volgens mij ook gewoon op de radio wordt uitgezonden. Dus
op Radio 4 is die.
Ja, dus als mensen denken van, hoe zit het met die Hasse? Dan kunnen ze gewoon vanaf 1 uur luisteren. Dankjewel. Ja, we horen Glenn Gould, want die heeft toch wel enorm veel gezorgd voor het feit dat...
Zonder hem was het nooit zo beroemd geworden.
Precies, nee. Ja. Nee. Die horen we nog op de achtergrond. Hey, dankjewel Bert Natter. De nieuwe roman, ja, Goldberg heet hij, verschijnt deze week bij uitgeverij Thomas Rapp. En onder de klanken van Glenn Gould vertel ik u dat zometeen Frits Spits de boel overneemt met de taalstaat. En dan is er kamerbreed. Kees Boman ontvangt Europarlementariër Kati Piri, wethouder Joris Wijsmuller en raadslid Ronald Buit, Den Haag en Rotterdam. Goed, wij zijn er volgende week weer. We laten nog heel even de muziek horen.